Een bijzonder goede dag en super fijn dat je luistert naar deze aflevering van Business Talk. Met deze keer een bijzondere aflevering, want we gaan het hebben over een van de meest bijzondere ondernemers die op dit moment op deze aarde rondlopen. Controversieel, geliefd, gehaat, maar bovenal verandert hij letterlijk de wereld. We gaan het hebben over Elon Musk. En de reden is dat een aantal weken geleden kwam zijn biografie uit. Nou wordt natuurlijk veel over hem geschreven. Er is al eerder een boek uitgebracht over hem. Die is uitgegeven door Ashley Vance. Elon Musk and How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping Our Future. Heel interessant boek, had ik al gelezen. Maar nu kwam er nog een interessanter boek uit. En dat is geschreven door Walter Isaacson. En Walter Isaacson is een van mijn meest favoriete biografen op deze aarde. Hij is ook professor, maar hij schrijft hele mooie biografieën. Hij heeft onder andere die van Steve Jobs geschreven. Een boek die mij enorm heeft geïnspireerd. En uiteindelijk, toen ik dat boek had gelezen, heb ik besloten om al mijn Windows computers de deur uit te doen en over te schakelen naar Apple computer. Dat ik zo geïnspireerd was over het feit hoe Apple gegroeid is en hoe hij dat verhaal van Steve Jobs, het niet tevreden zijn met de status quo en die elke keer challengen. Ja, dat raakte mij en daar voelde ik me in verbonden. En dat was voor mij de reden om over te gaan naar Apple Computer. Daarnaast heeft hij een heel mooie biografie geschreven over Albert Einstein, over Leonardo da Vinci en over nog een aantal Amerikaanse presidenten. Maar het mooie van Walter Isaacson is dat hij diepgaand onderzoek doet, maar ook in dit geval heeft hij 2 jaar mee mogen lopen met Elon Musk. Het mooie ook van het boek is dat Walter alle vrijheid kreeg om hem te schrijven. Het is niet gecensureerd. Het is echt door de ogen van Walter Isaacson geschreven. En wat ik zei, hij is gewoon een hele goede biograaf. Dus als je die van Steve Jobs nog niet hebt gelezen, of van Albert Einstein nog niet hebt gelezen, of die van Leonardo da Vinci was ook een hele waardevolle, dan is dat zeker aan te raden. Maar deze is ook weer een pareltje. En het mooie is dat hij de afgelopen 2 jaar heeft mee mogen lopen. En dat was precies ook in de periode dat Elon Twitter over ging nemen. Dus daar staat ook heel veel over geschreven. En de insights die je daarin krijgt zijn natuurlijk super waardevol. Ik heb heel veel zin in deze podcast en dat heeft meerdere redenen. De eerste is omdat Elon Musk is natuurlijk iemand die natuurlijk een super ondernemer is. Hij is natuurlijk ook best wel controversieel met uitspraken die hij doet, met vragen die hij dan stelt van jongens, ik zit erover te denken om Tesla van de beurs af te halen. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet, dat is natuurlijk allemaal beursgevoelige informatie. Een joint rokend in een podcast aflevering, al dat soort dingen. En tegelijkertijd ook de geniale gast die hij is. Ik heb hem natuurlijk verdiept, ik heb het boek gelezen en geluisterd. Dat is ook een hele aanrader om beide te doen trouwens en tegelijkertijd. Dat geeft heel veel inzicht. Het geeft ook een bepaald beeld van iemand en zeker ook als je natuurlijk beter begrijpt wat de achtergrond van iemand is, dan snap je ook waarom Elon is. En dat vind ik altijd heel mooi om steeds die verdieping te vinden en te zoeken. Daar hou ik heel erg van die verdieping. Ik hou ook heel erg van die biografieën lezen. Daarom is die Walter Isaacson voor mij ook zo waardevol, omdat hij hele waardevolle biografieën schrijft die met heel veel informatie geladen zijn, waardoor er diepgang ontstaat. En daarom heb ik ook zo enorm veel zin in deze podcast. En waarom ik er ook zoveel zin in heb, is omdat ik ook een goede vriend van mij heb gevraagd om wat te vertellen over het leven in Zuid-Afrika. Want Elon Musk, die is geboren op 28 juni 1971 in Pretoria in Zuid-Afrika. En dat was natuurlijk in een periode dat het land natuurlijk compleet geïsoleerd was door de apartheid, veel geweld. Daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben, over zijn jeugd en wat hem heeft gemaakt tot wat hij nu is, denk ik ook. Dat heeft een hele belangrijke bijdrage aangeleverd. Maar een goede vriend van mij, William Meister, is ook geboren in Zuid-Afrika en heeft daar ook een aantal jaar gewoond. En die kan heel goed die context schetsen, waardoor we nog beter begrip krijgen van waarom Elon is geworden en waarom bepaalde drives die hij heeft en dingen die hij doet en de manier waarop hij acteert, dat ook heel erg terug te voeren is op de cultuur waar hij uitkomt en die wij als Europeanen en zeker als Nederlanders eigenlijk niet zo goed begrijpen, terwijl we natuurlijk wel vanuit de geschiedenis Zuid-Afrika hebben gekoloniseerd en daar natuurlijk een enorme stempel op hebben gedrukt. Hoe hij is opgegroeid, dat kennen wij hier helemaal niet. En dat is dus ook heel fijn in deze podcast. Ga je daar ook een beter beeld van krijgen. En ik heb de podcast natuurlijk ook als titel meegegeven: Elon Musk, gestoorde gek of geniaal genie. We gaan op zoek naar de Elon Musk. We gaan hem leren kennen. En dan mag je zelf bepalen, is het nou een gestoorde gek? Of is het een geniaal genie? of zit het ergens daartussenin? Het is helemaal up to you. Ik zou ook zeggen, kijk even op de website van deze podcast, futurebuilder.business/podcast310. Daar deel ik ook meer informatie over Elon Musk en de bronnen en de verwijzingen die ik in deze podcast doe, die kun je daar ook vinden. Dus zeker aan te raden om daar ook even te gaan kijken. Nou, Elon Musk, die werd dus geboren als Elon Reeve Musk op 28 juni 1971 in Pretoria, Zuid-Afrika. Wordt dus geboren in Zuid-Afrika en in die periode, hij wordt dus geboren in een gezin met een vader en een moeder, krijgt nog een broer. Hij wordt geboren in een tijdperk waar apartheid de boventoon voert, in een land wat geboycott is. Heel moeilijk, ingewikkeld. De Elon die opgroeit in een gezin waar zijn vader een fantast is. En dat betekent dus ja, dat hij, wat zouden we zeggen, een gedragsstoornis heeft. In de zin van ja, grote fantasieën, maar ook heel hard. Liefde is een lastig woord. Elon is later ook gediagnosticeerd met Asperger. Dat maakt hem denk ik aan de ene kant heel gefocust en duidelijk in wat hij wil. Aan de andere kant is dat ook precies de beperking en heeft hij ook die sociale onhandigheid waar vaak over wordt gesproken en handelt en doet hij dat op een manier waarvan wij soms denken, ja, dat is niet helemaal slim, maar vanuit zijn perspectief, het beeld wat daarbij hoort, is dat gewoon helemaal kloppend. Hij is al vroeg bezig met fascinatie voor computers en technologie en outer space. Dat is ook wel, sci-fi is echt wel een belangrijk ding voor hem. En als kind was hij een fervent lezer en ontwikkelde hij al op jonge leeftijd interesses voor die computer. En op 12-jarige leeftijd programmeerde hij al zijn eigen videogame, genaamd Blaster. Hij verkocht het ook al voor een klein bedrag. En dat is precies kern van zijn ondernemerschap. Hij dus al helemaal in die wereld zo deep dived en dat begrijpt en helemaal uitleeft. En ik denk dat dat ook een beetje met dat Asperger te maken heeft. Elon groeit dus op in Zuid-Afrika in een tijd waar het gewoon ingewikkeld is, een tijd waar apartheid de boventoon voert. En dat zie je ook terug. Elon wordt gaat natuurlijk in het schoolsysteem mee, wordt op een gegeven moment naar een jongensschool gestuurd. Geweld is de normaalste zaak van de wereld. Dat kunnen wij ons niet zo goed voorstellen, maar dat is daar gewoon zo. Het is gebaseerd op de Engelse boarding schools. Dus ja, als je binnenkomt als freshman, dan heb je gewoon te zorgen dat je degene die al ouderjaars zijn uitdaagt, op een bek timmert en zorgt dat je dat op die manier overleeft. Als je ook de biografie verder leest, dan hoor je ook natuurlijk, of dan lees je ook, dat ze regelmatig, hij en zijn broer, ontsnapten, over straat liepen, geweld daar tegenkwamen, mensen van kleur die dan in elkaar geslagen werden of zelfs vermoord voor hun ogen. Dat is het wereldbeeld waarin Elon Musk opgroeide. En ik vind het wel mooi om dat wereldbeeld wat meer lading te geven, omdat het denk ik zo belangrijk is geweest voor de persoon die hij is geworden. En daarom heb ik een goede vriend van mij gevraagd, William Meister, om daar eens wat over te vertellen. En hij kan dat vertellen omdat hij in diezelfde periode ook geboren is en opgegroeid is in Zuid-Afrika de eerste paar jaar van zijn leven en later dus geëmigreerd is naar Nederland met zijn ouders mee. En ik denk dat hij ons heel goed perspectief kan geven over ja, hoe was dat Zuid-Afrika van toen en wat is zeg maar de context waar Elon Musk in is opgegroeid.
Superleuk, William. Ik heb jou even geïntroduceerd in de podcast, maar ik vind het heel erg leuk om jou te spreken, want deze podcast die gaat over Elon Musk. Een man die ideaal misschien wel gek is, maar wel onze wereld, zoals wij die vandaag de dag kennen, enorm beïnvloedt. En zelfs, denk ik, de wereld buiten ons planetair gezien ook gaat beïnvloeden. Maar een van de onderdelen gaat natuurlijk ook over, ja, als je dat boek leest, dan heb je het natuurlijk over zijn jeugd. Als je zijn biografie nu leest, die onlangs is uitgekomen, dan gaat het over zijn jeugd. Zijn jeugd speelt af in Zuid-Afrika. Als ik dat lees en daarover hoor, dan doet mij dat ook heel erg vaak denken aan de gesprekken die wij hebben gehad. Want jij bent daar de eerste paar jaar van je leven opgegroeid. Maar je hebt ook heel veel beeld van die cultuur en hoe dat dan is. Het is super heftig om te lezen. Dus bij Elon Musk was het zo veel geweld. Op een gegeven moment naar een soort Engelse kostschool gestuurd. En dan was het eigenlijk gewoon do or die. Maar ook verhalen die je leest dat hij gewoon ergens loopt. Of dat ze zeg maar de townships ingaan. En dat er dan iemand vermoord wordt voor hun ogen. En dat soort dingen. Dus hele tijd die ja, ik me sowieso niet kan voorstellen als ingeboren Nederlanders. Dus het leek me fijn om jou gewoon eens met jou zo ver te hebben. Om ook gewoon eens even wat context te hebben. Want ja, wat maakte zo'n Elon nou mee? En wat maakte zo'n William in die periode daar mee?
Ja, nee, maar heel mooi. Het is een wereld van verschil. De Nederlandse cultuur en de Zuid-Afrikaanse cultuur. Hè, ondanks het feit dat de Nederlanders de stichters zijn, zeg maar, als eerste. Zuid-Afrika, Jan van Riebeek, die in de Kaap Goede Hoop aankwam. Waar uiteindelijk de boerenbevolking uit voortgekomen is, hè, die ook het Afrikaans spreekt. Nou, ik spreek niet baie goed Afrikaans, die. Ik is meer van die Engelse komaf. En ik kom uit de stad Durban. Daar ben ik geboren, tot aan mijn 54 jaar, zeg maar, gewoond op verschillende plekken. Mijn familie komt oorspronkelijk uit het voormalig Rhodesië. Het groot gedeelte is allemaal geëmigreerd naar Zuid-Afrika, voor de oorlog al, tijdens de oorlog en na de oorlog. En dan praat ik over de Rhodesian Bush War, eind jaren 70, van midden tot eind jaren 70. Waarin uiteindelijk Rhodesië Zimbabwe is geworden. De cultuur daar lijkt enorm veel op de Zuid-Afrikaanse cultuur. En dan met name, zeg maar, de Zuid-Afrikaanse cultuur met die Engelse roots. En je hebt verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika. De English, die zijn daar ook onderdeel van. En je hebt de Afrikaners, dat is echt mensen die Afrikaans spreken. Nou, en dan heb je nog de Xhosa, de Zulu. En uiteindelijk heb je wel iets van 23 talen die daar gesproken worden. En dus er is ook heel veel verscheidenheid in cultuur. Maar er zijn een aantal overlappende zaken in de cultuur. En ik kan me nog heel erg goed herinneren dat je gaat daar als kind, ga je in uniform naar school. Je krijgt als kind al vanaf de kleuterschool, krijg je huiswerk mee. Nou, dat gebeurt in Nederland al sowieso niet en we gaan allemaal gewoon in onze burgerkleren. Je gaat dan naar school en inmiddels is dat enorm veranderd, maar dan zijn de scholen gescheiden. Meisjes gaan naar de meisjesschool, jongens gaan naar de jongensschool. En zeker in mijn tijd was het ook nog gescheiden qua rassen. Dus als je naar de school ging, ging je naar een blanke school. De scholen waren heel streng. Je haar moest op een bepaalde manier zitten. Juwelen in je oren bijvoorbeeld, piercings, oorbellen. Ongeschoren zijn als jonge gozer, ook als je naar middelbaar onderwijs ging. Not done. En lichamelijke lijfstraffen, normaalste zaak van de wereld. Dus als je huiswerk niet had gemaakt, je had je haar te lang of je uniform niet goed. Dan kon het zijn dat je in de klas naar voren werd geroepen. Moest je je hand omhoog houden, twee handen. En dan werd je er met zo'n soort van zwaarzijstik ingeslagen. Dat geeft dan zo'n zweepslag in je handen of op je kont. En dan kreeg je gewoon een pak slaag voor de klas. Dat is de normaalste zaak van de wereld als je daarin opgroeit. En als je dan in Nederland komt en je groeit hier in Nederland op. En mijn moeder, echt een Afrikaanse vrouw, die kwam erachter dat kinderen op school niet geslagen mochten worden. Die heeft dus altijd met de school gebeld van, nou, je mag mijn kind gewoon slaan hoor, geen problemen mee. Dit was wel echt volgens mij de enige houding die dat dan deed. Zelfs toen ik nog op de MAVO zat, heeft ze met de directeur gebeld van, alsjeblieft sla de jongen, als die gewoon de zaken niet voor elkaar heeft. Dus geslagen worden als straf, als tucht, met de intentie om jou ook beter te maken, dat zit er gewoon in. En dat gaat terug natuurlijk naar de oorsprong van het land. Afrika is natuurlijk door de witte bevolking gekolonialiseerd. Hoe je dat ook maar uitspreekt. Colonized, in het Engels is het toch wel weer makkelijker, hè? En voor de eerste settlers, om het maar even zo te noemen, is het een ontzettende moeilijke klus geweest om het land te onderdrukken. Uit en buiten en de meerderheid van de zwarte bevolking, zeg maar, onder zich te houden. Het leven was ook heel erg zwaar, zeker voor de boeren op het platteland. Dus het opvoeden met harde hand om de kinderen een soort van veerkracht en overlevingsdrang mee te geven, dat zit gewoon in het cultuur. Dat zit ook wel in het Engelse systeem. Kostscholen, internaten zijn normaal. Hè? Als ik kijk naar mijn neef en nicht die vooral opgroeiden in Rhodesië, Zimbabwe. Ja, dan ging je na de basisschool ging je gewoon naar een internaat. Dus, naar de kleuterschool. Ging al heel vroeg naar een internaat. Was je lang van huis, vaak ver van huis. En kwam je maar heel weinig thuis. Maar dat was dan een best wel een hele strakke regime waar je gewoon in zat. En ik denk dat het mee te maken heeft met het stukje overleven. Wat gewoon in de genen zit van de mens die zich daar bevindt. Ik kan me nog heel goed herinneren. We waren een dagje naar het strand in Durban. En dan, ik had mijn oudere neven. Die hadden al mijn oudste neef Graham, die had dan een rijbewijs. En die nam ons dan mee naar het strand. En die mocht als enige Zuid-Afrikaanse een beetje op zijn 16 al auto rijden. Omdat ze in Rhodesië op hun 16e, net als het Amerikaanse systeem, al een autorijbewijs mochten halen. En Zuid-Afrika zelf was het 18, maar hij kreeg een uitzondering. En op een gegeven moment stopten we bij een huis van een neef, waarbij de vader naar buiten kwam. En die riep dus zijn zoon naar binnen van, kom maar, het is tijd nog voor de straf die je nog hebt te ondergaan van iets wat hij fout had gedaan. En hij ging mee, zonder blikken nog blozen, niet van nee pap, ik wil niets. Nee, stond gewoon op uit die auto, liep mee. Na de hand kwam hij terug met een hele bevroren gezicht en wat tranen in zijn ogen. En iedereen wist in die auto, die gozer heeft een gigantische pak slaag gehad met een riem op zijn billen. Zo was mijn oom bekend met dat systeem. Er werd niet over gesproken. Er werd niet iets gezegd van, oh wat vervelend voor je, dat we medelijden hebben. Het was de normaalste zaak van de wereld. Dus dat is de mega groot verschil. En hey, jij schreef ook wel eerder in onze gesprekken, dat je natuurlijk al heel lang bezig bent met die voorbereidingen van Elon Musk, hoe hij ook mishandeld is, hè? En geslagen is, en dat het gewoon een hele andere wereld is geweest. En natuurlijk maakt het gebied uit in Zuid-Afrika waar je dan woont en wat je meemaakt. En dat kan hier in Nederland ook gebeuren, mishandeld worden, geslagen worden. Maar als je dan in Zuid-Afrika echt mishandeld zou worden, hè, dus niet gedisciplineerd gestraft zou worden, dan ja, is dat allemaal een graadje erger. Ja, ik hoef alleen maar naar mijn familie te kijken, die dus die oorlog toen de tijd heeft meegemaakt. Die later, zeg maar, door Mugabe hun spullen zijn afgepakt, hun boerderijen zijn kwijtgeraakt, hun dieren en honden. Nou, alles, hun plantages, alles. En we iedere keer opnieuw moesten beginnen. Dus meerdere keren is mijn familie, het grootste gedeelte, heeft moeten emigreren, heeft moeten vluchten. Dus over de hele wereld verspreid nu. En ik hoef me naar ze te kijken en zij zijn een mega inspiratiebron van, ik ben geen slachtoffer van het leven. Ik gebruik datgene wat ik heb meegekregen. Dat zet ik om in een bepaalde energie, in een kracht, om iets te gaan creëren en leven wat in overeenstemming is met datgene wat ik graag wil. En dat is voor mij altijd wel een inspiratiebron geweest. En ik weet nog goed, toen mijn moeder nog leefde, die is helaas al dikke 10 jaar overleden, dat ze wel eens zei van dat ze spijt had dat ze ons, zeg maar, naar Nederland heeft gehaald, omdat ze zag dat het Nederlandse systeem te soft was in haar ogen. Om echt jezelf te leren kennen en een beetje een dikke huid te krijgen. Los van het feit dat mijn moeder wel enorm hard was in haar opvoeding en ons ook geregeld dus wel een pak slaag geef. Als ik met een onvoldoende thuis kwam, of ik kan nog heel goed herinneren, dan kwam ik thuis en dan zei ik tegen mijn moeder, en ik sprak Engels met haar en zij Engels met mij, dat ik was weggelopen van een groep jongens die mij wilden pakken. Of ik kreeg een pak slaag vanwege het weglopen, of ze stuurden me terug. En dan zei ze, ga maar terug naar die groep jongens die je wilde pakken. Zoek degene met de grootste bekken maar uit en timmer maar op slot. Welcome to Africa, baby. Ja, ja. Zo gaat het dan.
Ja, het is wel grappig dat je dat dus beschrijft. Want dat is wat ik dus ook teruglees. Of grappig, maar dat lees ik dus ook terug. Dus het is echt, ja, survival of the fittest. Maar niet in de zin van aanpassingsvermogen. Maar ja, ook wel aanpassingsvermogen. Maar meer ook in die geweldkant. Hè? Dus hij vertelde ook dat hij dus naar die boarding school werd gestuurd. Dan was het gewoon echt matten met de oudste. Om echt je positie in de... Het klinkt bijna dierlijk, hè? Zo je positie in de groep te bepalen. En ja, ook zorgen dat je voor jezelf opkomt daarin. En wat je terugleest in dat hele stuk. Hè, ik bedoel, het is natuurlijk een complexer verhaal met een vader, zeg maar, die ook echt een fantastisch... Dus ja, er zitten andere elementen in. En je merkt ook wel dat zijn vader ook wel echt zijn grootste demon is in dit stuk. Maar aan de andere kant zegt hij ook van, ja, weet je, ik heb geen angst. En dat zie je ook, hè? In alles wat hij doet is zo buitenproportioneel als jij en ik zouden doen, denk je. Hè? Dat je probeert in te schatten wat de problemen zijn. Maar ja, weet je, mijn doel is om de mensheid voor te helpen. En ja, het enige wat er kan gebeuren is dat dus niet gebeurt. Dus ik kan beter mislukken dan dat ik dat niet doe. Dan neem ik gewoon een beslissing wat betekent dat in één keer $100 miljoen
down the drain is.
Maar ook wel heftig, want je ziet ook wel, weet je, dat door die drive of door dat stuk, dat er ook geen grenzen meer aan zijn, in zijn geval, zeg maar. Hè? Dus dat hij in zo'n enorme mate van stress leeft. Maar blijkbaar, ja, is dat ook ergens gevoed? Of ja, zit dat in een cultuur? Of is het in zijn systeem in ieder geval helpend geworden, denk ik?
Ja.
Maar ja, het is wel heel... Precies, schrijf.
Ja, nou, mooi dat je dat zo zegt. Helpend geworden, hè? En ergens, daar zit onze creatorkracht, waar we veel over praten ook onderling. En ergens heeft hij ervoor gekozen om, zeg maar, dat wat hem is overkomen te gebruiken en om te zetten. Transmuteren naar creatieve kracht. Hè, om iets van betekenis in deze wereld neer te zetten. Wat ik ontzettend knap vind. Want ja, als we kijken naar onze westerse wereld. Als ons iets overkomen is, dan gebruiken we dat vaak ook als excuus, zeg maar, om niet... Om erachter te schuilen van ja, het lukt me niet. Ik, Ik kan me nog goed herinneren, Pieter, dat ik op een gegeven moment met mijn tante, waar ik een innig contact mee heb, heel veel zaken deel. En dat ik op zoek was eigenlijk naar medelijden. En hoe bepaalde dingen gingen in mijn leven of waar ik tegenaan liep. Maar ik kreeg het gewoon niet. Ze zei op een gegeven moment, William, stop me maar gewoon. En ga nu maar eens even gewoon opnoemen waar je dankbaar voor kunt zijn. Van de dingen die dus wel lukken of waar je dankbaar voor kunt zijn. Dat je een huis hebt, dat je je kinderen allemaal nog hebt. Dat je een vrouw hebt, dat je te eten hebt. Kijk, zij hebben van alles meegemaakt. Ook in die oorlog. Hè, een van mijn ooms heeft bij de Special Forces gezeten van Rhodesia. De antiterroristen eenheid. En heeft ontzettend veel dingen meegemaakt. Maar die keek altijd heel anders naar het leven. Die keek echt zoiets van, joh, kijk nou maar gewoon wat je hebt. Heb je te eten, joh, wees daar dan blij voor en dankbaar voor. En heb je kunnen vluchten? Nou, dan heb je kunnen vluchten, dus dan leef je, toch? Oké, dan ben je alles kwijt, maar we beginnen alles wel weer opnieuw. En voor ons, voor mij en mijn zusje, is het best wel lastig geweest om in een Nederlandse cultuur te komen, terwijl je moeder die Afrikaans opvoedt. Mijn vader was zeker nog niet wassen, dus echt die Nederlandse invloed kreeg je maar heel weinig. Dus dat botste wel, maar het heeft er wel bij mij voor gezorgd, ergens ook wel. Het heeft ook wel weer faalangst ontwikkeld, zeg maar, in mijn puberteit. Want als ik ook maar 1 minuut te laat thuis kwam, als ik met slechte cijfers thuis kwam, of ik had iets niet goed gedaan, wist ik dat ik een paar slaag kreeg. Dus ja, dat levert ook wel weer faalangst op. Nu kijk ik terug op mijn verleden, denk ik, holy moly, wat heb ik een ontzettende veerkracht ontwikkeld. En wat heb ik een enorme improvisatievermogen ontwikkeld, dankzij mijn opvoeding.
Ja, het is mooi dat je dat schetst zo, want ik denk dat dat dus ook bij Ierland het verhaal is geweest. Dat, ik denk sowieso een rijke fantasie, een heel duidelijke missie waar hij naartoe wil. Maar ik denk ook als je gewoon kijkt hoe hij dingen aanpakt en hoe dingen elke keer alles in twijfel wordt getrokken. Maakt niet uit of het nou om de Tesla gaat of om de spaceships die hij bouwt. Elke keer alles vragen, hey, kan het slimmer, kan het anders, waarom is dit er, moet dit er? En dat ook gewoon bij zo'n launch van zo'n rocket dan op een gegeven moment gaat er mogelijk iets mis. En dan wordt er even naar rechts gekeken. En dan neemt hij nog een kleine 30 seconden de tijd om een beslissing te nemen. Om te zeggen, it's a go or no go, zeg maar. We breken hem af of we gaan door. Als die doorgaat en het gaat mis, ja, dan weet je al. Dan gaat er alweer zoveel miljoen weer de lucht in. Ja. Dat is denk ik ook die kracht van die weerstand die je dan daarin hebt. Die dat dus mogelijk maakt. Omdat je dus ook weet van ja, het kan ook maar zo anders zijn.
Ik denk wat een belangrijk element daarbij is, wat ik eigenlijk nog niet eens aan gedacht had, is het feit dat Zuid-Afrika internationaal natuurlijk decennia lang is geboycott. Vanwege het apartheidssysteem werd Zuid-Afrika geboycott, hè? Ook economisch. Dus men moest, zeg maar, hun eigen ding ontwikkelen. Hun eigen dingen creëren. Ze moesten hun eigen wapens creëren. Dus ze moesten wel enorm zelfredzaam zijn om te kunnen overleven. En we hadden net toevallig, en dat is misschien wel een leuk voorbeeldje, het over de WK rugby wat net is afgelopen. En Zuid-Afrika is wereldkampioen geworden. Maar wat je dus ziet over de stukken die geschreven worden van het team, wat opvallend is aan Zuid-Afrika. En ze hebben zeg maar de kwartfinale, halve finale en de finale allemaal maar met 1 punt verschil gewonnen. Maar in het team zit zo'n allemachtige grote verbinding onderling. En een veerkracht en het enorm kunnen incasseren op het fysieke en mentale. En constant maar blijven doordrukken. En dat zag je ook in de halve finale. Dat op een gegeven moment moest Andre Pollard, die moest zeg maar een afstandsschot nemen. Ze stonden achter tegen Engeland. En van een afstand van 55 meter moesten die bal tussen die palen schoppen. Het regende, het waaide wat. En hij bezweek niet onder de druk. Wat je wel in de finale zag, dat gebeurde bij de tegenpartij. Maar hij kikte hem er gewoon tussen en daardoor konden ze winnen. Daardoor hebben ze gewonnen. Dus ja, ik denk ook zeg maar dat de omstandigheden zeg maar, van de vorming van zo'n land, het cultuur, het volk, meehelpt om bepaalde eigenschappen boven te krijgen. Los van het feit dat het natuurlijk een superfout systeem was, die ik heel bewust nog heb meegemaakt, hè, de rassenscheiding. Maar goed, men wist gewoon ook niet beter. Hè? Als je daar geboren wordt en opgroeit, weet je gewoon niet beter. Dat is je wereld. Als je niet dus naar het buitenland kunt reizen, naar hoeveel landen gesloten waren voor Zuid-Afrikanen, hoe moet je dan een andere visie krijgen?
Ik denk precies wat je zegt. Het is natuurlijk de cultuur die al natuurlijk door eeuwen opgebouwd is. Daar is natuurlijk een hele weg al te gaan. En aan de andere kant kun je ook denken van stel dat Elon in Nederland was opgegroeid, dan is maar de vraag of we ooit überhaupt van Elon hadden gehoord in die zin.
Inderdaad, want ja, omgevingsfactoren die zijn enorm bepalend, hè? Voor je ontwikkeling, voor een heleboel dingen. Dus ja.
ook als je naar een Elon kijkt, je hebt natuurlijk een paar mensen in de wereld die, kijk, iedereen maakt impact, maar sommige mensen die zijn wat bekender dan anderen om die impact op een bepaalde manier vorm te geven. Is ook al interessant om te zien. Kijk, als je naar zijn jeugd kijkt en hoe die is opgegroeid en alle ellende die hij daar heeft meegemaakt. Daar hebben wij het ook wel vaak over in onze gesprekken. Is wat is zo bijzonder dat de een excelleert, zeg maar, daarin. En
ja,
komt dan helemaal tot de grootheid die we nu kennen. Terwijl de ander gaat helemaal de andere kant op. En hoe bijzonder dat eigenlijk is dat de een dat dus wel blijkbaar kan omarmen of dat als superpowers inzet, terwijl de ander dat juist als kwaad inzet of slachtoffergedrag of wat het dan ook is en daardoor dus niet verder komt in het leven, maar blijft hangen daarin waar die is blijven hangen.
Ja, dat is enorm boeiend. Hè? Dat is toch dat verhaal van twee zonen die opgroeien bij een alcoholisch vader, die hun ook mishandelt en verwaarloosd en noem maar op. De een wordt heel succesvol in het leven en de ander wordt een drugsverslaafde. Ja, zeg maar, hè, waar zit het hem allemaal in? Hè? Genen, DNA, omstandigheden, mindset.
Het mooie vind ik ook in dat verhaal, hè, er wordt natuurlijk ook gevraagd aan die zonen van hoe komt het dat je bent waar je bent? En dat ze dan allebei zeggen van, door mijn vader, zeg maar.
Ja, inderdaad. Dus hoe kijk je terug op het verleden? Ja, dat is zo belangrijk.
Dankjewel voor een stukje context, want dat is waar. Hè? Wij kunnen natuurlijk als Europeanen daar natuurlijk een bepaald beeld bij hebben, een bepaald oordeel over hebben. Maar ik denk dat het heel mooi is wat je schetste, zeg maar, om te laten zien hoe eigenlijk die cultuur, die geweld of dat slaan of dat stuk gewoon heel erg passend is bij die cultuur. En dat eigenlijk daarbij hoort. En dat dat dus, ook wat je zei, zeg maar, dat geen vragen oplevert. Hè? Hier zou dat vragen opleveren van...
Ja, grote kamervragen.
Dat soort dingen.
Ja.
Maar daar is het gewoon onderdeel van de cultuur en hoort het er gewoon bij. En maakt het je dus weerbaar en krachtig. En dan kun je natuurlijk alle gevolgen... Want
als je daarvoor kiest, hè? Het maakt je weerbaar en krachtig als je daarvoor kiest. Want er zijn natuurlijk ook wel mensen die in Zuid-Afrika hetzelfde ondergaan, die tot niets komen. Uiteindelijk is het dus waar durf je voor te kiezen? Durf je naar het verleden te kijken als zijnde van, hé, dit is eigenlijk een katalysator voor mijn succes. Of het succes dat ik ga creëren. Ja, dat heb je ook wel durf voor nodig om dat te doen. Want dan moet je echt uit je slachtofferrol stappen.
Verder in deze podcast gaan we het hebben over die durf. Dus dat komt helemaal goed.
Ja, super. Hartstikke mooi.
Nou, ik denk dat het een mooie context geeft over het Zuid-Afrika van Elon Musk. En waarom hij met dat geweld zo verder gegroeid is. En waarom wilde ik dat ook delen met je? Omdat als je kijkt maar naar Elon Musk en zijn risico nemen en zijn ondernemerschap en het gaan voor het onmogelijke eigenlijk, dan zie je dus ook dat hij gekoppeld is aan twee dingen. Het heeft met zijn jeugd te maken en dat hij eigenlijk geen angst kent, dat geweld daar ook bij hoort. Hè? Dus dat als je niet overleeft, dan ga je dood. Dus zorg dat je dus altijd ervoor gaat en dat je je angst aangaat en niet je laat kleineren, maar dat je letterlijk de recht van de sterkste is hier overwinnelijk. En als je terugziet, zeg maar, in de keuzes die hij maakt en hoe hij die maakt, dan zie je dus ook daarin terug dat hij dus die angst niet kent. En dat zegt hij op een gegeven moment ook letterlijk ook van, het heeft geen zin om na te denken over de failures of wat het zou kunnen opleveren. De enige reden om te kiezen hiervoor is de mensheid vooruit helpen en zorgen dat we dat bereiken wat we moeten bereiken. En liever dat dan dat we dat helemaal niet doen, overdenken, liever 100 miljoen in één keer in de prullenbak, of helemaal niet die keuzes maken en dat te overanalyseren en te overdenken. Nou, we kunnen natuurlijk heel uitgebreid gaan vertellen over Elon en hoe die gegroeid is, dat hij naar Canada is verhuisd en op een gegeven moment op Stanford terecht kwam en zijn eerste onderneming heette Zip2 Corporation. En het bedrijf dat online stadsgidsen voor kranten ontwikkelde. En dat hij voor 307 miljoen euro miljoen dollar in 1990 verkocht. En met dat kapitaal richtte Musk X.com op. Nou, dat kennen we natuurlijk inmiddels van Twitter. Dus kijk, dat is ook wel een van de mooie dingen van Musk, vind ik. Toen de tijd met de gedachte om een platform te hebben met online betalingssysteem. Omdat de bankwereld, dat vond hij eigenlijk maar niks. Dat werd uiteindelijk PayPal. En PayPal werd uiteindelijk weer voor 1,5 miljard verkocht aan eBay. En daarmee richtte Musk met dat geld van de winst van PayPal, richtte hij in 2002 SpaceX op. Het mooie is om te zien is dat hij eigenlijk al van jongs af aan, en daar wilde ik het eigenlijk ook meer over hebben, eigenlijk al een hele grote big vision had. Hij was geïntrigeerd door ja, outer space, sci-fi. Hij had ook boeken daarover en las daar ook heel veel in. Dat was ook zijn eigen wereld. En hij dacht ook na over de enige manier om de mensheid te laten overleven. En dat is ook een van zijn visies. Dat is een belangrijke waarde van hem. We moeten als mensheid overleven. Daar kun je natuurlijk hele discussies over hebben. Dat gaan we straks ook terugzien. Bijvoorbeeld in de reden waarom Elon Musk is een van de oprichters van OpenAI. En de doelstelling was ook omdat hij merkte dat zijn vrienden bij Google, die later DeepMind kochten en daarmee experimenteerden, eigenlijk een andere visie toegedaan is. En dat ze zeiden van ja, weet je, als de computer het op een gegeven moment overneemt van de mensheid, ja, dan is dat maar zo. Want dan is dat de evolutionaire manier van leven. En ja, zo gaat het gewoon nou eenmaal in de wereld. Evolutie vindt gewoon plaats. Nou, zijn visie is een hele andere. Zijn visie is vooral dat de mensheid voort moet bestaan. Omdat dat de enige intelligentie is die voortbestaan kan realiseren. En dat zorgt er ook voor dat hij zo enorm gedreven is in de dingen die hij doet. Hij ontdekte wel in zijn visie van met de groei die we nu als mensheid hier op de aardkloot hebben en hoe we de materialen gebruiken en dat soort dingen, gaan we dat niet redden. Het betekent dat we dus twee dingen moeten doen. We moeten outer space, we moeten interplanetair kunnen reizen, het liefst naar Mars, omdat daar de meeste kans is om een beschaving op te bouwen. Want dat is nodig om ons voortbestaan te waarborgen. En de andere kant is ook, om dat voortbestaan waar te borgen, moeten we natuurlijk ook zorgen dat er meer kinderen op deze aarde komen. En zorgen dat we op die manier ook aan top blijven op de machines die we zijn. En dat is best wel apart natuurlijk, als je natuurlijk nadenkt over wat voor tech-ondernemer hij is, met alle artificial intelligence. Hè, ook als je kijkt naar Tesla, als je ziet hoeveel, ik weet niet hoeveel miljoenen beelden zij per dag binnenkrijgen van alle Tesla's door de camera's die er zijn en welke algoritmes ze daarop kunnen plakken, is dat ongelooflijk. Dat heeft ook allemaal te maken met het zelf kunnen rijden van die auto's. Maar zijn big vision is echt wel een hele duidelijke. De mensheid moet voortgeholpen worden. Hij heeft echt de taak op zich genomen, eigenlijk als een soort, ja, je zou bijna kunnen zeggen als een soort Jezus of Mohammed of welke religieuze grootheid we ook kennen, heeft gezegd van ja, weet je, ik moet dit doen. Want als ik het niet doe, dan gebeurt het gewoon niet. En dat is ook zijn enorme drive. En ik vind het ook mooi, want je ziet het ook terug in alles wat hij doet. Dus het is heel erg gedreven op die mensheid vooruit te helpen. En dat zie je ook bijvoorbeeld in het bouwen van Tesla. Tesla is natuurlijk een bedrijf wat auto's bouwt, maar eigenlijk is het een energietransitiebedrijf. Hij zei ook, we moeten naar die nieuwe energieën toe. En dat vind ik ook wel mooi aan Elon Musk, is dat je kan zeggen van ja, hij bouwt in 20 jaar, 25 jaar tijd, stampt hij een autofabrikant uit de grond met een ongelofelijke waarde. Dus Tesla aandeel is natuurlijk enorm, hij is een van de rijkste bedrijven van de wereld. Daar waar Mercedes-Benz, een van de eerste autobouwers, er meer dan 100 jaar over doet om daar te komen en dan ook nog pas laat die transitie naar elektra maakt. Alleen wat je dan wel weer ziet is dat zij natuurlijk heel veel kennis hebben over how to build a luxury car. En daarmee dan weer de wet van de remmende voorsprong afremmen van Tesla. Maar het is een hele andere visie. En dat merkte ik ook. Ik heb een tijdje geleden was de CEO van Mercedes-Benz was in College Tour. En wat je ziet ook is dat hij heel erg denkt vanuit de auto-industrie en vanuit de autofabrikant en de mobiliteit en de vrijheid die het geeft om een auto te rijden. En ik vond het heel erg grappig om te zien. En ik zal hem ook opnemen in de link naar de College Tour programma op de website. Dus futurebuilder.business/podcast310. Dan kun je hem daar verder kijken. En wat je ook ziet is dat eigenlijk is Tesla, want daar gaat het natuurlijk dan ook om in de Big Vision. En dat is denk ik sowieso interessant voor jezelf om na te denken over wie ben ik nou eigenlijk als bedrijf? En wat doe ik nou eigenlijk? En wat is mijn Big Vision? Kijk, Mercedes ging eigenlijk meer over die transitie van ja, we moeten. Hè, dus niet eigenlijk intrinsiek gedreven, maar meer we zijn gedreven door externe factoren. Door klimaatdoelstellingen, doordat onze klanten daarom vragen, et cetera. Nu zijn ze die transitie aan het maken. Maar bij hun gaat het nog steeds om het rijden. Dus de vraag was ook van een van de College Tour gasten daar zo, is het überhaupt nog nodig dat we auto's hebben? Ja, en voor hem was dat natuurlijk heel erg duidelijk. Wat ik het mooie vind aan Elon Musk bijvoorbeeld, en dat is wel grappig, dus deze CEO vergelijkt, die ziet zeg maar de concurrentie en gaat nog steeds de strijd aan met Tesla. Terwijl als je kijkt, als ik kijk naar Tesla, is Tesla helemaal geen autobedrijf, maar het is een energietransitiebedrijf. En dat is een heel ander bedrijf. Dus zij hebben solarparken, ze hebben accu's, zij hebben auto's. En die energie die kan tussen die verschillende elementen verschuiven. Dus de energie van de solarpanelen wordt opgeslagen in de batterij van Tesla. Die kan weer de Tesla-auto laden. En dat kan natuurlijk teruggeleverd worden, et cetera. Dat is de transitie waarin zij zitten. En als je op hun website ook kijkt, dan zeggen zij ook weer moving energy. Dat is wat zij doen. Dat is natuurlijk een hele andere realiteit. Dus ik vind het wel mooi om te zien dat bijvoorbeeld zo'n CEO van Daimler, van Mercedes, dus een totaal verkeerd beeld heeft van zijn grootste concurrent. Want eigenlijk is het helemaal niet zijn concurrent. Ondanks dat er natuurlijk heel veel auto's worden verkocht. Maar eigenlijk concurreert hij op basis van zijn eigen visie met een bedrijf wat een totaal andere dimensie heeft. En daarom gaat Tesla ook veel harder. En Tesla heeft natuurlijk die ballast niet en die culturele ballast niet. En ook natuurlijk niet die Duitse hiërarchiekant niet. En daardoor kunnen zij ook veel groter groeien. Maar wat veel belangrijker is, waarom kan Tesla zo goed groeien, is omdat Elon Musk een hele duidelijke visie heeft. En zijn visie is, ik moet de mensheid vooruit helpen. Als ik dat niet doe, dan doet niemand het. En dat is ook zijn drive. Dat is natuurlijk iets supergroots. Want dat is nogal wat, hè, dat je jezelf deze opdracht oplegt. Het mooie is denk ik wel, ook als je een boek leest, dan zie je ook dat hij het daadwerkelijk waar maakt. En dat heeft ook weer te maken met waar hij vandaan komt. Is dat hij kent die angst niet en zijn enorme drive om dat te doen. En mensen ook challengen om met hem mee te gaan in die transitie. Hij is natuurlijk een super intelligente denker. Hij voorziet natuurlijk alle problemen die jij en ik misschien nog niet voorzien. Hij denkt natuurlijk echt in een heel ander universum, in een heel ander gedachtenveld zit hij zijn intelligentie. Daar kunnen we natuurlijk alles over vinden. We kunnen dat spannend vinden, want we lezen ook in het boek bijvoorbeeld dat hij met een van zijn bedrijven, Starlink, doet die internetverbindingen maken via satellieten. Er gaan heel veel satellieten de lucht in. Die zorgen dat overal ter wereld internet is. Dus toen de Oekraïne werd gebombardeerd, werd ook meteen die Starlink-satelliet daar gebracht. Gezorgd zeg maar dat de communicatie op gang liep. En ja, dat heb je ook in het nieuws kunnen horen. Dat kwam natuurlijk uit de biografie. Dat op een gegeven moment wilde Oekraïne een aanval uitvoeren op de schepen in de Krim. En uiteindelijk heeft Elon ervoor gekozen om het dataverkeer van die satellieten op dat stukje stop te zetten, zodat die aanslag niet kon plaatsvinden. En de reden was dat hij bang was voor een nucleaire oorlog. Wat misschien wel terecht is of misschien ook niet. Dat is natuurlijk heel interessant, hè? Dus dat een individu, een ondernemer, kan interveneren in een geopolitieke kwestie, in een oorlog, waarvan hij zegt, ja, maar dit vind ik niet passen, zeg maar, dit vind ik te gevaarlijk. En dat is natuurlijk ook wel weer interessant, dus dat hij ook dat speelveld in die wereld dus mede bepaalt. Daar kun je natuurlijk alles van vinden, maar hij maakt het wel mogelijk. Dus hij kan dat natuurlijk ook, omdat het zijn bedrijf is. Zo simpel is het ook alweer. Hele interessante gedachtes vind ik dat. En ook wel interessant om daarnaar te kijken. Want hebben we het dan hier over die gestoorde gek die vanuit zijn wanen en vanuit de pijn en de ellende van zijn vader hier naartoe beweegt? Of is het een geniale genie die veel verder vooruit kan denken en dingen kan overzien die jij en ik niet kunnen overzien, waardoor deze interventie terecht is? Ik heb er geen antwoord op, maar ik vind het gewoon interessant om met je daarover gedachten te wisselen. Ik denk dat het allerbelangrijkste hierin is dat ja, hij die grote visie heeft. Dus de mensheid vooruit helpen. En ik denk dat dat ook voor elk mens, maar elk bedrijf ook, een hele belangrijke is. Wat is jouw big vision? Dat gaat verder, zoals je hier ook merkt, dat gaat dus verder dan alleen een bedrijf opbouwen, kapitaliseren en zorgen dat er heel veel omzet en winsten en revenuen en dat soort dingen in plaatsvinden. Dit gaat natuurlijk over impact. En wat het mooie natuurlijk is, in bijvoorbeeld deze big vision, de mensheid vooruit helpen, dat zie je ook terug in alle bedrijven die Elon heeft, gaat het over om die mensheid vooruit te helpen. En dat is ook zijn enige doel. Zijn doel is niet om multimiljardair te worden. Kijk, het is natuurlijk mooi dat het is gelukt, want dat geeft hem de mogelijkheid om allerlei projecten te starten. En dat vind ik ook heel erg mooi. We gaan straks ook nog even kijken naar SpaceX bijvoorbeeld. Is dat hij op zijn manier uit dat ondernemerschap dingen voor elkaar krijgt die de overheid bijvoorbeeld, NASA, niet voor elkaar kreeg. En daar heel lang over nadacht. En dat komt omdat hij op een hele andere manier ernaar kijkt. En we gaan het straks ook hebben over zijn algoritme. Dat zijn de rules waar langs hij leeft. En die zijn heel erg belangrijk. Dat doe ik ook altijd met mijn klanten. Hebben het ook altijd over van, ja, als we starten met een traject voor strategiebepaling, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over, maar wat is nou de grote visie, zeg maar. En die grote visie die is, gaat meer dan over bepaalde waarden toevoegen aan je klanten of wat dan ook. Dat gaat echt over wat is de impact die jij wil maken? Wat is datgene wat groter is dan jou en je bedrijf en dat jullie vooruit beweegt en zorgt ervoor dat je over 10, 20, 30, 40 jaar nog steeds relevant bent in die missie, in die visie op de wereld. Hoe zie jij de wereld voor je en hoe wil jij hem shapen? Martin Luther King die had het over I have a dream, that one day, en dan kwam er wat zijn droom was en daar voelden mensen zich mee verbonden. Ik vind dat het mooie, denk ik, ook van bedrijven die we vandaag de dag kennen, die daarvoor gaan. Apple is er eentje van. Het gaat over de status quo veranderen, privacy belangrijk. En door die status quo telkens te challengen, komen we vooruit met elkaar. En dat is een visie die natuurlijk, ja, die is nooit uitgespeeld eigenlijk. En de mensheid vooruit helpen is natuurlijk ook een visie die nooit uitgespeeld is. Want we kunnen altijd vooruit blijven gaan als mensheid. En we worden natuurlijk beperkt in onze mogelijkheden. Maar er zijn altijd nieuwe innovaties te bedenken waarin we zeggen, ja, dat helpt ons als mensheid verder. Als we alleen al kijken naar het ontdekken van antibiotica. Het ontdekken van eigenlijk riolering, het maken van riolering bijvoorbeeld. Al dat soort dingen. Maar ook als we het natuurlijk nu hebben over de stoommachine, het internet, noem maar op. Allemaal ontwikkelingen die ons verder helpen als mensheid. Nou, daar kun je natuurlijk ook alles van vinden. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, helpt ons dat daadwerkelijk verder? Is een goede vraag, kunnen we over nadenken? Zijn we niet meer door dat internet afgedwaald van wie we als mens zijn? En zijn we niet meer, ondanks dat we meer dan ooit geconnect zijn, eenzamer geworden dan ooit? Ik ben nu het boek aan het lezen van de Dalai Lama en Desmond Tutu. En dat gaat over vreugde. Daar wordt ook uitgelegd over hoe dat concept nou werkt en hoe dat wetenschappelijk werkt. En daar zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken gedaan. En dat gaat ook over eenzaamheid bijvoorbeeld. Want eenzaamheid zorgt ervoor dat je depressed raakt. En als je depressed raakt, dan ervaar je geen vreugde. En als je geen vreugde, wat een van de vier basisemoties is. Vreugde is een hele belangrijke om gelukkig goed oud te worden en een andere leven te leiden en niet in een depressie te raken. En uit onderzoeken blijkt ook is dat we, zeker door de urbanisatie, dus door het verstedelijken, dat mensen steeds meer eenzaam worden omdat ze niet die connectie ervaren. Dus we zijn wel meer verbonden met elkaar dan ooit via de sociale platformen, maar feitelijk echt contact is nog steeds super belangrijk. En dat zien we hier ook terug in dit soort ontwikkelingen. Dus we kunnen het er natuurlijk ook over hebben van helpt dat de mensheid vooruit? Nou, Elon heeft daar heel erg zijn eigen visie over. En een van de dingen is dat hij ook zegt, ja, weet je, we moeten gewoon ook kinderen produceren, want dat helpt ons ook vooruit. Hè? Het aantal, je zou het bijna niet denken, maar zeker in de westerse wereld neemt het, ja, de kindergroei neemt enorm af. En ja, dat bedreigt dan in zijn beleving de mensheid. Hij is daar zelf een voorbeeld van, want hij heeft volgens mij meer dan 10 kinderen, dus ja, dat laat maar zien dat hij in ieder geval zijn missie leeft. Moet je natuurlijk ook gegund zijn en maar lukken ook allemaal. Bij hem is dat ook hier en daar wat omslachtig gegaan, maar dat maakt verder niet uit. En hij heeft ook bijzondere kinderen met hele bijzondere namen. Het past wel in dat beeld over die big vision. En dat vind ik wel mooi om dat even voorop te zetten. Dat die big vision eigenlijk is dat wat hem drijft. Dat hem dat ook aanspoort dan ook om daar waar de tegenslagen zijn, en die zijn er veel, hè, want ja, als je zo groot en meeslepend leeft en deze enorme keuzes durft te maken, waarvan jij en ik niet eens weten wat de impact is, behalve als je dat boek op een gegeven moment gaat lezen, dat je denkt, jee man, wat ongelofelijke impact heeft bijvoorbeeld dat SpaceX, dat raketten naar de maan gestuurd kunnen worden en dat die ook weer kunnen landen en dat die weer hergebruikt kunnen worden. En ja, zijn drive om het steeds goedkoper te maken en slimmer en efficiënter, ja, dat kennen we helemaal niet vanuit de overheid. Hè. Dan moet natuurlijk aan 100.000 wetenschappers, er moeten heel veel regels, allemaal veiligheidsmaatregelen, wat natuurlijk aan de ene kant terecht is. En aan de andere kant zie je ook door zijn drive, zie je ook gewoon dat hij heel duidelijk is in het vooruit helpen van die mensheid en dat hem dat dus bezighoudt. Dus ik denk dat dat ook de inspiratie is. Ik denk dat dat zou jou ook moeten inspireren, denk ik. Of dat wil ik je ook meegeven. Wat is jouw big vision? Ik doe dat ook met mijn klanten. We gaan eerst het hebben over die big vision. Want dat is een soort fundament. Daarop bouwen we eigenlijk een aantal kaders. Een aantal kernwaarden en waardes. Die eigenlijk de heipalen zijn die die visie dragen. En daarop kan je dan je business bouwen. En dat zie je bij Musk ook. Die big vision, die mensheid vooruit helpen. Hij heeft een algoritme. Ga ik het ook zo over hebben. Dat zijn eigenlijk de bedrijfsprincipes hoe hij werkt. En ik denk dat dat ook een heel waardevol inzicht is. Zorg ook dat je die bedrijfsprincipes hebt. Want die zorgen ervoor dat je dus je focus houdt, maar dat ook je mensen een heel duidelijk beeld hebben over wat is belangrijk en hoe zorgen we dat we dus onze visie en onze missie en onze doelstellingen die we hebben, hoe we die dus ook kunnen bereiken. Wat ik zei is, Elon die heeft een algoritme ontwikkeld. Elon die kan, dat lees je ook terug in de projecten, dan kan die op een gegeven moment in een soort staat komen waarin die niet lekker in zijn vel zit, zou je kunnen zeggen. En dan gaan we zeg maar dat algoritme in. Dan gaan we een versnelling in. Dan is die korter. Dan moeten er dingen op een bepaalde manier. Dan moet er versneld worden. Dan moet er sneller dingen geregeld worden. Dan worden de doelen hoger gesteld. En als mensen daar niet in meegaan, dan zegt hij ook hè, dat ja, dan is je ontslag aanvaard. Dat zien we bijvoorbeeld ook heel erg bij Twitter bijvoorbeeld. Hij neemt dat over. Het wordt X. Er werken 2000 programmeurs. En binnen een jaar, anderhalf jaar tijd is dat teruggebracht tot een kwart. Met zijn gedachte erbij is, je kan beter een paar honderd ingenieurs hebben en codeurs hebben die A-players zijn en supergoed coderen, dan dat je 2000 lousy middelmatige codeurs hebt. En dat vind ik ook wel weer mooi in dit stuk, want ja, je ziet dat in heel veel controverse. Twitter had een bepaalde cultuur, was allemaal wat relaxed en dat soort dingen. En hij komt binnen en hij denkt, ja jongens, dit werkt gewoon niet, weet je. En alle codeurs, al hun code wordt gecheckt. En ja, dat wat niet goed is, moet er gewoon uit. Zo simpel is het gewoon. Dat vraagt ook van de mensen die gewoon daar zijn, ja, dat ze mee moeten in een stap extra. En dat op een gegeven moment is dat ook wat er letterlijk wordt gezegd. Dan moet er weer een ontslagronde plaatsvinden, omdat ja, die versnelling moet plaatsvinden en we willen de juiste mensen hebben. Dan wordt gevraagd, ben je gecommit om hier aan bij te dragen? Ben je commit om Twitter naar de next level te brengen? Want Twitter, wat nu X heet, is eigenlijk de doelstelling van X.com, waar we het in het begin over hadden, een social platform, een platform waar ook betalingen op mogelijk zijn. Dus het wordt één platform waar alles is geïntegreerd. Dat is zijn doelstelling. Dat heeft hij al 20, 30 jaar in zijn hoofd zitten. En dat gaat natuurlijk ook daadwerkelijk gebeuren. Want dat is ook wel duidelijk, wat in zijn hoofd zit, zit niet in zijn kont. Dus wat in zijn hoofd zit, gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Op een gegeven moment wordt het heel duidelijk dat Elon een algoritme heeft. Dus een manier van werken die ervoor zorgt dat iedereen daaraan moet committeren. En dat je ook volgens dat algoritme moet werken. En als je niet volgens dat algoritme werkt, ja, dan moet je gewoon wegwezen, want dan past het niet. En ik hou daar heel erg van, want dit zijn eigenlijk de bedrijfsprincipes. Dus dit is, hoe werken we hier met elkaar? En er zijn meer mooie voorbeelden van bedrijven die dat hebben. Een van de bekendste is die van Nike. Want als je bij Nike kijkt, ik weet niet of je de film R hebt gezien op Prime. Nou, ik zou zeker zeggen, ga die kijken, want dat gaat over de Air Jordan tijd, zeg maar. Dus hoe Michael Jordan is gecontracteerd door Nike. En die principles, die hangen daar ook op de muur. Nou, zou ik zeggen, ga eerst die film kijken. Laat je inspireren door die film. En dan verwijs ik je graag naar een podcast aflevering van Acquired die over Nike gaat. En dan leren we dat eigenlijk heel veel van die dingen die in die film zitten absoluut niet waar zijn en ook niet zo gebeurd zijn. Acquired, een van mijn favoriete podcastmakers en kanalen. Daar heb je een 3 uur durige aflevering over Nike en het verhaal van Nike. En ze hebben ook met Nike historians gesproken. Dus er is gewoon heel veel kennis en je leert dan ook over hoe die principes zijn ontstaan. En principes die zijn opgeschreven door Rob Strasser. En die vind je ook terug in die film. En hij is eigenlijk de marketing guy, de hoofd van de marketing. En hij heeft die, hè, we denken heel vaak dat Phil Knight, zeg maar, de eigenaar van Nike, die principes heeft beschreven. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is Rob Strasser dus. En hij heeft 10 principes geschreven waar volgens Nike van tot vandaag de dag nog werkt. En die principes die zijn, nummer 1, our business is change. Dus ons bedrijf gaat over verandering. Nummer 2 is, we're on offense. All the time. Dus we zijn altijd in de aanval. Nummer 3, perfect results count, not a perfect process. Break the rules, fight the law. Nummer 4, this is as much about battle as about business. Nummer 5, ook een interessante. Assume nothing. Make sure people keep their promises. Push yourself, push others, and stretch the possible. Nummer 6 is live off the land. Nummer 7, your job isn't done until the job is done. Ook een hele duidelijke. Nummer 8, gevaren, bureaucratie, persoonlijke ambitie. Energy takers versus energy givers. Knowing our weaknesses. And don't get too many things on the platter. Nummer 9, die vind ik ook mooi. It won't be pretty. En nummer 10 is if we do the right thing, we'll make money damn near automatic. Dus dit zijn de bedrijfsprincipes van Nike, die dus opgezekerd zijn door Rob Strasser en die tot op vandaag de dag nog bij Nike relevant zijn en waar zijn. Dus dit is het kader waarbinnen alle medewerkers van Nike functioneren. En als je daar niet in past, ja, dan is het tijd om gewoon weg te gaan en op te rotten eigenlijk. En ik denk dat dat ook heel mooi is, dat heb ik ook vaak met mijn klanten over, dat het zo belangrijk is dat je, als je kijkt naar de waarde die je hebt als bedrijf, je kernwaarde, dat je die dus ook vertaalt naar die bedrijfsprincipes. Want die bedrijfsprincipes, als die waarde het fundament is waarop je missie kan vormgegeven worden, dan zijn de bedrijfsprincipes is het kader waarbinnen iedereen kan functioneren. Dat is de baseline, dat zijn de grenzen waarbinnenin iedereen mag handelen. Het zijn ook de regels die ervoor zorgen dat je kan handelen op de manier die passend is. Die ervoor zorgt dat je vooruitkomt en dat je missie, in dit geval van Elon Musk, de mensheid vooruit helpen, dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ik zal even een stukje voorlezen uit het algoritme, uit het boek. Het algoritme heet het. En hij heeft 5 algoritmes beschreven en er zijn nog wat uitvloeisels daarvan. En ik neem je daarin mee. Dus bij elk productievergadering bij Tesla of SpaceX bestaat er een niet onaanzienlijke kans dat Musk zijn zogenaamde algoritme als een mantra zal opdreunen. Het was gevormd door de lessen die hij had opgestoken tijdens de moordende tempoversnellingen in de fabrieken in Nevada en Fremont. Zijn leidinggevenden bewegen soms hun lippen om geluidloos de woorden te uiten alsof ze de liturgie meezingen met hun priester. Dat is precies waar het om gaat. Dus dat iedereen ook op een gegeven moment begrijpt, ja, maar dit is het. Dus ook als Musk dat opnoemt en hij zegt, ik werd een plaat die bleef hangen bij dat algoritme, zegt Musk. Maar ik denk dat het helpt als je het ergerniswekkend vaak herhaalt. Het telde 5 geboden. En nou, daar ben ik het ook mee eens. Ik had van de week nog met een klant van mij over, van ja, weet je, jouw visie en jouw waarde. Ik heb hem ook een nieuwe titel meegegeven en dat was Chief Vision Officer. Ik zeg, als nu eigenaar van je bedrijf en het team wat je bouwt en jij kan je meer vrij spelen, is het ook aan jou om te zorgen dat de visie en de waarde die jij hebt, dat jij die blijft evangeliseren, dat je mensen blijft inspireren erop. En daarom ben je ook de Chief Vision Officer geworden, omdat je dat hebt te doen en te zorgen dat dat gewaarborgd wordt. Want alleen die visie en die waarde zorgen ervoor dat jij onderscheidend bent ten opzichte van al je conculega's. En dat de mensen die bij je werken zich verbonden voelen. En dat jouw klanten zich ook verbonden voelen, omdat ze zich verbonden voelen met die visie. En daarom is dat ook zo belangrijk om die principes uit te dragen en daar continu op te hameren eigenlijk, tot vervelend toe. En dat is wat hier Elon ook zegt. Maar ik denk dat het helpt als je het ergerniswekkend vaak herhaalt. En ik denk dat dat ook een van de lessen is die we mogen leren. Herhaal je algoritme, herhaal je bedrijfsprincipes. Nou, in zijn geval telden het 5 geboden. De eerste is, wees kritisch bij elke vereiste. Dat moet altijd verbonden zijn aan de naam van de persoon die het heeft bedacht. Je mag nooit accepteren dat een vereiste van een afdeling komt, bijvoorbeeld de juridische afdeling of de veiligheidsafdeling. Je moet de naam van de fysieke persoon kennen die de vereiste heeft bedacht. Daarna moet je er kritisch naar kijken, ongeacht hoe slim de persoon is. Vereisten van slimme mensen zijn het gevaarlijkst, omdat mensen die minder snel in twijfel trekken. Doe dat altijd, zelfs als het vereiste van mij afkomstig is. Maak de vereisten vervolgens minder stom. En dit is echt een van de dingen waar je kan zien dat Tesla en alle bedrijven zoals SpaceX enorm kunnen excelleren, omdat ze alles in twijfel mogen trekken en dat ook doen. Waarom zit het boutje hier? Waarom doen we dit op deze manier? Wie zegt dat deze veiligheidsvoorschriften moet? Ja, dat moet van veiligheid. Maar wie is dat dan? Oké, dan gaan we hem opzoeken. Laat hem uitleggen. Kunnen we het anders doen? Etcetera. Dat lees je ook elke keer terug. Algoritme nummer 2 is, schrap zoveel mogelijk onderdelen van het proces. Misschien moet je ze later weer toevoegen. Sterker nog, als je er uiteindelijk niet minstens 10% van terugzet, heb je er niet genoeg geschrapt. Elke keer nadenken over hoe kunnen we het versimpelen en hoe kunnen we zoveel mogelijk onderdelen en processtappen eruit halen. Je kan het altijd weer toevoegen, maar je ziet ook dat, ja, dat vond ik ook wel mooi, in bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld bepaalde motors die werden ontwikkeld voor de SpaceX-raketten, dat die op een gegeven moment van 2 miljoen terug konden worden gebracht naar €200.000 per raket, omdat dit principe werd toegepast. Versimpel en optimaliseer is nummer 3. Dit moet na de stap 2 komen, dus eerst zoveel mogelijk onderdelen schrappen en dan versimpelen en optimaliseren. Een veelgemaakte vergissing is het versimpelen en optimaliseren van een onderdeel of een proces dat er niet zou mogen zijn. Dus als je het schrapt, dan is het weg. En dat is denk ik ook het hele interessante als je dus hier naar kijkt van, je kunt natuurlijk een processtap hebben en dat kun je versimpelen, maar misschien moet die helemaal niet aanwezig zijn. En dat is wat hierin past. Hè? Dus als je kritisch bent bij elke vereiste en je schrapt zoveel mogelijk onderdelen, dan kan dat andere dus ook plaatsvinden door het te versimpelen en te optimaliseren. En dan ben je ook het juiste aan doen. Dit is ook een enorme belangrijke en die zie je ook terugkomen in alle, ja, met name processen binnen Tesla en SpaceX. Versnel de cyclistijd. Elk proces kan worden versneld, maar doe dat pas nadat je de eerste 3 stappen hebt opgevolgd. In de Tesla-fabriek besteedde ik per abuis veel tijd aan het versnellen van processen, waarvan ik later besefte dat ze geschrapt hadden moeten worden. Dus er zijn heel veel voorbeelden van dat, ja, hij ook zei van, ja jongens, weet je, het moet gewoon sneller. En zeker bij Tesla was het op een gegeven moment zeker super cruciaal, want hij had beloofd aan de aandeelhouders dat er 5000 Tesla's per maand van de band af zouden rollen. En dat was ook op een gegeven moment nodig. Het was echt heel cruciaal om dat voor elkaar te krijgen, om te zorgen dat Tesla überhaupt zou blijven bestaan. Want Tesla heeft ook echt een paar keer op de afgrond gestaan van het voortbestaan. En dan zie je dus ook dat deze principes manisch worden toegepast. Op een gegeven moment werd een fabriek van tenten gemaakt om de Model 3 nog meer in elkaar te kunnen maken en dat efficiënter en effectiever in die versnelling te kunnen doen, zodat uiteindelijk op die bepaalde datum daadwerkelijk ook die 5000ste Tesla Model 3 van de band afliep en daarmee dus ook werd gezorgd dat Tesla uiteindelijk het bedrijf is dat we vandaag de dag kennen en zo enorm waardevol is. Nummer 5 van het algoritme is automatiseer. En dat komt als laatst. Dus hij heeft een aantal fabrieken heeft die de fout gemaakt dat hij begon met automatiseren van elke stap. Maar hij zei, hadden we eerst moeten wachten om aan alle vereisten kritisch waren bekeken. Dus eerst die andere 4 stappen waren gedaan en de kinderziektes waren overwonnen en dan verder dat automatiseren. En het algoritme gaat soms ook gepaard met een paar uitvloeisels daarvan, zoals alle technische managers moeten praktijkervaring hebben. Ze moeten managers van software teams minstens 20% van hun tijd aan programmeren besteden. Zonnedakmanagers moeten zelf ook het dak op om de daken te installeren. Anders zijn ze er als cavalerieofficieren die niet kunnen paardrijden of een generaal die niet een zwaard kan hanteren. En dat zie je duidelijk terug. Dus je ziet ook dat de engineers, dus degene die het proces bedenken, ook aan de productieband moeten staan. En niet alleen moeten staan, daar ook zijn in de fabriek. Hun office is daar zo. Wat je natuurlijk veel in bedrijven ziet is dat R&D en engineering en dan het daadwerkelijke bedrijfsproces allemaal verschillende afdelen, eilanden zijn. Ja, en daar was Elon is daar wars van. En die zegt ook, ja, dat kan gewoon niet. Dus deze mensen moeten gewoon op de werkvloer, dat moet gewoon in één zijn. Zij moeten de gevolgen zien van wat ze bedenken en tekenen en meteen ook kunnen aanpassen, zodat het dus verder geoptimaliseerd kan worden. Zorg dus dat je ook in dat proces bent, anders ben je dus een cavalerieofficier die niet kan paardrijden of een generaal die geen zwaard kan hanteren. Kameraadschap is gevaarlijk. Het maakt voor mensen moeilijk om elkaars werk te bekritiseren. Vaak wil iemand een collega niet afvallen. Die neiging moet worden vermeden, heel duidelijk principe. Het is niet erg om je te vergissen, wel om daarbij ook nog zelfverzekerd te zijn. Een van de andere uitvloeisels daarvan is, vraag je troepen nooit iets te doen wat je zelf ook niet zou willen doen. Vind ik ook een interessante. En wanneer een probleem moet worden opgelost, wend je dan niet tot de managers. Sla meteen een niveau over waar je op het niveau komt dat net onder de managers zit. En als je vacatures hebt, zoek dan mensen met de juiste instelling. Vaardigheden kunnen worden aangeleerd. En instelling veranderen vergt een hersentransplantatie. Dus dat vind ik ook echt een hele mooie. En daar kan ik me ook helemaal in vinden. Ik denk dat het soms belangrijker is, zeker vandaag de dag, ook met het vinden van de juiste mensen, dat het belangrijker is dat je de mensen hebt met de juiste instelling. Dus die passen zeg maar in jouw waarden. Want vaardigheden kun je vaak aanleren. Vaardigheden is een skill. Een skill kun je gewoon aanleren. Jij kan leren bijvoorbeeld om een hartoperatie uit te voeren, want dat is een vaardigheid die je heel vaak moet doen. Jij kan leren om een vliegtuig te besturen, dat is een vaardigheid die kan je doen. Je kan een taal leren, dat is een vaardigheid die je aan kan leren. Juiste instelling is belangrijker dan de vaardigheid. En een maniacaal gevoel van urgentie is de basis van onze werkwijze. En dat is ook echt wat hem schetst. En dat heeft ook weer te maken met die mensheid vooruit helpen. We moeten zo enorm door. En de enige wetten zijn de wetten die de natuur ons oplegt. Al het andere is een aanbeveling. En dat vind ik ook een hele mooie. Dat je dus zegt, ja, natuurwetten, die kunnen we helaas niet veranderen. Dus dat is de enige basis. Zwaartekracht blijft gewoon zwaartekracht. En zeker natuurlijk ook in de technologieontwikkeling. En natuurlijk ook in de ontwikkeling van SpaceX, waar we natuurlijk de ruimte in gaan. Kunnen we niet aan ontkomen dat we te maken hebben met natuurwetten. Maar al die andere kun je gewoon challengen. Dat algoritme, wees kritisch bij elke vereiste, Schrap zoveel mogelijk onderdelen van het proces, versimpel en optimaliseer, versnel de cyclustijd en automatiseer. Dat is het algoritme van Elon Musk, dat zijn zijn bedrijfsprincipes en dat past hij ook heel erg toe. En dat zie je ook altijd terugkomen, want ook bij andere bedrijven, zeker bij Twitter bijvoorbeeld, ja, dan worden gewoon op een gegeven moment engineers vanuit Tesla ingevlogen om die principes toe te passen, om die cultuur te veranderen en ook te zorgen dat die versnelling plaatsvindt. Hè. Dat manicale gevoel van urgentie, ja, dat moet echt geëmbed worden en daar moet je echt mee om kunnen gaan. En dat lees je ook wel terug, is dat heel veel mensen daar niet mee om kunnen gaan en daar echt op stuk lopen en dat heel ingewikkeld vinden om daarmee om te gaan. En dat is natuurlijk ook wel te begrijpen. Ik vind het heel waardevol om te zien, en dat zijn denk ik de lessen die ik er vooral uithaal uit dit boek. Het is heel duidelijk dat de visie die hij heeft, de mensheid vooruit helpen, dat is de basis. En vanuit die big vision start hij zijn ondernemingen. Hij kent geen angst. Hij gaat er gewoon voor. Dat zie je ook. Dat vind ik ook mooi, zeg maar, als je op een gegeven moment, dat zie je ook. Er is een Netflix documentaire gemaakt over Inspiration 4, Mission to Space Countdown. En dat gaat over, ja, die SpaceX raket, die moet de lucht in. En volgens mij, als ik het even uit mijn hoofd doe, en ik heb hem een tijdje geleden gezien, is het zo dat hij elke keer mislukt had. Ja, dus dan gaat die raket in, dan ontploft die. Dan is er nog één keer een mogelijkheid. En als dat er niet is, als dat niet slaagt, dan is het gewoon op. Dan is het geld op, dan zou SpaceX ook niet meer bestaan. En het mooie vind ik ook als je naar Elon kijkt, hij is natuurlijk super intelligent. Hij weet echt alles, hij begrijpt dat ook. Hij is natuurlijk ook echt door zijn Asperger ook wel beperkt. Ik moest ook wel lachen, want je leest op een gegeven moment in het boek ook dat het zijn eerste date vraagt hij bijvoorbeeld al, hoe denk jij over elektrische auto's? Nou, dat is dan 30 jaar geleden. Maar hij was toen al gefascineerd over elektrisch auto. Hij dacht ook al na van, ja, willen we vooruit als mensheid, dan is dat de weg om te gaan. En dan zie je ook dat opgebouwd wordt, of dat dat in zijn hoofd zit en dat dat dan ook daadwerkelijk werkelijkheid wordt. En omdat hij zo intelligent is en alles weet en ook in die versnelling raakt door zijn mensen allemaal vragen te stellen, weet je. En als mensen niet het antwoord hebben, worden ze uitgevoeterd omdat hij zo duidelijk is in, ja, wat er moet gebeuren. We kunnen het nog steeds hebben over, is hij die gestoorde gek of is hij dat geniale genie? Ik zou ook zeker zeggen, ga het boek gewoon lezen, dan kun je zelf je eigen oordeel erover vellen. Ik denk dat beide erin zitten. Het is een soort Jekyll en Hyde, maar zijn genialiteit is gewoon enorm groot. En dat zie je ook terug. Dan wordt zo'n raket gelanceerd. Dan zien we dat er iets misgaat, dat er iets dreigt mis te gaan. En dan wordt er ook even naar Elon gekeken. En Elon die neemt dan een seconde op 30 de tijd om alles te overdenken. En dan maakt hij ook de keuze met go or no go. Dan maakt hij de keuze met go en dan gaan ze. Ja, en dan soms gebeurde het dat de raket dan explodeert. En ja, dat betekent natuurlijk zo'n enorme backdrop op het programma of wat ze aan het doen zijn. Maar dat is dan ook wel weer mooi, is dat hij dan ook wel weer kan denken, ja jongens, ja, dit was het dan. Weet je, als we dit niet hadden gedaan, als ik het had uitgesteld, ja, dan waren we niet een stap vooruit gekomen. Ook in die lancering hebben we veel geleerd van wat er mis kon gaan, weet je. En dat is allemaal ervaring die we opdoen. En dan zie je ook, en dan komt ook weer, dat vind ik ook het mooie bij Elon, dan komt dat algoritme weer tot toepassing. En dan zegt hij ook, jongens, over 6 weken starten we weer. Terwijl eigenlijk het bouwen van de raket en al dat soort dingen meer dan 3 maanden kost. En dan zie je dus dat er iemand ook in die maniacaal gevoel van urgentie zit en zegt, ja, we gaan gewoon versnellen. Ik wil gewoon over 6 weken weer die lancering hebben. En ja, daarin zie je ook die gedrevenheid, maar ook, ja, die mindset die je ook bijvoorbeeld bij een Steve Jobs zag. Het is gewoon mogelijk. En dan ga je maar net zo lang lopen denken, doen, werken. Desnoods slaap je niet. Maar wat er ook gebeurt, het zal gebeuren op deze manier. Behalve als de enige wetten van de natuur, als we die tegengaan, ja, dan moeten we dat accepteren. Maar de rest is allemaal, is niet relevant. En daarmee brengt hij wel echt de mensheid vooruit. Ongelooflijk. Dus dat is voor mij heel erg de basis als we kijken naar Elon Musk. Big vision, heel duidelijk algoritme, dus heel duidelijke waardes en duidelijke bedrijfsprincipes die hij overal toepast. Die regels die heel erg belangrijk zijn. En ook van daaruit kijken van, ga je daarin mee of ga je daar niet in mee? En als je daar niet in meegaat, je moet dat wel aankunnen. Hè, dat zie je ook. Er zijn ook maar een paar mensen in zijn omgeving die hem, ja, echt kunnen handelen en begrijpen. Er zijn ook heel veel mensen die afgebrand zijn door hem. En dat is ook te begrijpen. Maar ik denk nog steeds door dat stuk wat hij doet en hoe hij het doet en hoe hij daarin zit, is het wel zo dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de Think Different campagne van Apple in 1984 volgens mij, dan wordt natuurlijk ook gezegd, here's to the crazy ones.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
While some see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. En ik denk dat Elon daar absoluut ook één van is. Ik denk dat het ook een mooie afsluiter is van deze podcast aflevering. Op de website heb ik nog wat meer informatie voor je staan. Ik heb daar de bedrijf van Elon Musk, want kijk, Elon is natuurlijk begonnen met de Sip2 Corporation, waar we het over hadden, dat bedrijf wat die dictionaries maakte. Hij heeft daarmee natuurlijk PayPal opgericht, of hij is zijn medeoprichter van. Hij heeft uiteindelijk SpaceX opgericht, ingekocht in Tesla, want Tesla bestond al. Neuralink, ook een hele interessante. Misschien moeten we ook nog eens een keer een podcast maken over alle bedrijven en hoe die daarmee omgaat en wat ze precies doen. Neuralink is neurologische technologie ontwikkelen voor mensen, dus chips in hersenen kunnen transporteren, waardoor je dus de combinatie hebt van die internet en de human brain. En het mooie daarvan is bijvoorbeeld, is dat je dus mensen die bijvoorbeeld dus nu niet kunnen lopen, omdat er een hersenbeschadiging is naar neurosystemen, dat je dus door deze technologie mensen weer kan laten lopen. Ja, hoe cool is dat natuurlijk? The Boring Company, dat gaat over een tunnel bouwen, dat gaat over Hyperloop, dat je files kan ontwijken en dat soort zaken. OpenAI, is hij ook een van de medeoprichters van geweest. Hij is er uiteindelijk weer uitgestapt, maar ook met de gedachte om zijn collega's tegen te houden, want hij zag wel voor zich dat artificial intelligence, en als we daar niet goed mee omgaan, de mensheid moet wel bovenaan blijven staan aan die voedselpyramide. Solar City, ging het over een solarparken, is nu onderdeel van Tesla. En Starlink, waar ik het al over had, is het bedrijf wat al die satellieten de lucht inbrengt. Dat is nu onderdeel van SpaceX. En natuurlijk het Twitter wat hij heeft overgenomen voor 44 miljard. Op de website staat een hele beschrijving daarvan. En ook nog de overige projecten van Elon, waar hij heeft geïnvesteerd. Onder andere Stripe kunnen we kennen van betaalsysteem. Allemaal interessante bedrijven. Ik zou zeker zeggen, ga gewoon even naar futurebuilder.business/podcast310. Daar vind je dat. Ik heb ook nog een korte biografie van Elon daar beschreven en nog wat extra informatie. En ik verwijs daar ook naar onder andere de Netflix documentaires over Elon, The Real Life, Iron Man en The Countdown, Inspiration for Mission to Space. En het boek natuurlijk, de boeken van Ashley Vance over Elon Musk en natuurlijk van Walter Isaacson, wat de inspiratie was voor deze podcastaflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben heel erg benieuwd wat jij eruit haalt. Nog even samenvattend, voor mij gaat het over de Big Vision, het algoritme en natuurlijk ook terugkijken naar zijn jeugd, wat bepaald heeft, hoe hij erin staat. En ik hoop zeg maar dat je met het interview van William kan begrijpen hoe hij zeg maar tot deze madness komt als je ook kijkt naar die algoritmes. Ik denk dat dat hele waardevolle lessen zijn die jij en ik als ondernemer ook kunnen leren en kunnen toepassen in onze eigen bedrijven en te zorgen dat je daarmee het verschil maakt en over honderden jaren nog steeds relevant bent en blijft. Laat me vooral weten welke lessen jij eruit hebt gehaald. Mocht je het boek hebben gelezen, zeker. Ik ga graag met je in gesprek erover. Je kunt me vinden op LinkedIn. Daar schrijf ik er vaak wat over. Je kan natuurlijk ook reageren op deze podcast. mail@futurebuilder.business. Altijd van harte welkom. Vind het leuk om met je in gesprek te gaan. En als je het leuk vindt om natuurlijk een keer hierover voor groepen te laten praten, wat dan ook, dan van harte uitgenodigd om het te benaderen. Ik vind het superleuk om met mensen in gesprek te gaan over dit soort ontwikkelingen, Trendwatching doe ik veel. Dus van harte uitgenodigd om me daarvoor te benaderen. Ik vind het leuk om je mee te nemen in de werelden van deze mensen, maar ook in de werelden van de ontwikkelingen waar we vandaag de dag in gaan. En zoals ik eerder heb aangegeven, ik ben bezig met het schrijven van het trendboek voor 2024. En wil je daarvan op de hoogte blijven, dan zou ik zeggen, ga naar futurebuilder.business/trendboek2024. Daar kun je alvast inschrijven en dan ben jij als een van de eerste op de hoogte als die uitkomt en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn. En er zijn mooie trends gaande waar jij echt je voordeel mee kan doen als ondernemer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En ik spreek je heel graag weer bij de volgende.